De gemeente wordt verzocht om te willen zingen Psalm 27, vers 3. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. Psalm 27, vers 3. Zal worden voorgelezen Johannes 20 vanaf vers 19, toch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere gulden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 20 vanaf vers 19. Als er dan avond was op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo ge iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12 gezegd, Didymus, was met hem niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, opdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer. Heere, o God des eeds en des verbonds, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, uw raad zal bestaan. U zult u wel behagen doen. U zijt de schepper van de einden der aarde. U zijt ook de herschepper van uw volk. U hebt van voor de grondlegging der wereld in uw eeuwige raad besloten uit het gevallen geslacht een gemeente samen te roepen. U wilde dat door woord en geest. En u grondde het op de enige en de volmaakte gerechtigheid die buiten de mens is, nochtans aan de mens geopenbaard, aan en in de mens geschonken, door het dierbare geloof geëigend. Laat ons in de toenadering tot u verstaan dat u soeverein zijt in al uw handelingen, dat wij u niet voor onze troon kunnen stellen en dat wij u niet kunnen vragen om verantwoording voor al uw daden. Maar dat we verstaan zouden dat u ons voor uw troon plaatst. En dat wij verantwoording zullen afleggen voor al onze daden. Opdat we zouden verstaan dat u dat heilige, heerlijke en volmaakte wezen zijt. En wij Adams kinderen, krachtens de rechtvaardige toerekening, onderworpen aan een drievoudig verderf, opdat we alle roem en alle waarden zouden verliezen en de enige grond van hoop en zaligheid zouden leren kennen in hem die tot Johannes getuigde: ik ben dood geweest en ik leef en gij zult leven. Heer, het is een week nadat wij met de gemeente verstaan mochten, overdenken mochten, uw opstanding uit de doden. Het graf heeft u niet kunnen houden. U hebt getriomfeerd over de dood, over de hel, over het graf. U zijt tijdens uw opstanding verklaard geworden uit de mond van de engelen. U hebt uzelf met vele en gewisse tekenen willen openbaren aan uw gemeente. U zijt nu aan de rechterhand uw vaders. U kwam om de werken des duivels te verbreken, om uw kerk te bouwen, te voeren door uw lieve raad, zoals u dat behaagt en zoals u dat noodzakelijk vindt. Daarom leerde u tijdens de omwandeling op aarde de jongeren om achter u aan te komen, het kruis op te nemen en te dragen, van u te leren dat u zachtmoedig bent en nederig van hart, opdat we rust zouden vinden voor onze zielen. De wereld, ze ligt onder het oordeel van de zonde. Doornen en distelen zal het voortbrengen. In het voorschrijden der tijden worden uw voetstappen vernomen. In de tekenen der volkeren, naar uw woord ligt de boodschap, u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Terwijl de mensheid zich steeds verder van u afzondigt, totdat de mens der zonde geopenbaard zal worden en u uw heerlijkheid zal openbaren naar het woord van uw knecht. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. De kracht van uw opstanding zult u betonen, ook in de toebrenging van uw gemeente. Want u zult ze trekken met koorden der liefde en mensenzelen. U zult uw raad vervullen. De grote scharen die niemand kan tellen, zult u toebrengen, opdat ze staan zullen voor uw troon, gewassen in het bloed des lams. U zult ook uw kerk bewaren door uw hand krachtig, want u schenkt niet alleen vernieuwende genade, u schenkt ook bewarende en onderhoudende genade. U hebt tot uw gemeente gezegd dat u ze in uw handpalmen hebt gegraveerd en dat uw muren steeds voor u zijn. Ja, u hebt beloofd om die geest te doen uitgaan van de Vader en de Zoon, die indachtig zou maken in alles leven, afhankelijk van de leiding uit het heiligdom. Mogen we ons met de gemeente aan u en de rommeling van uw ingewand betrouwen. Een week is aan ons voorbij gegaan. U weet, Heere, omdat u alwetend en alomtegenwoordig zijt, hoe wij die week hebben doorleefd, doorgebracht. Want uw ogen doorlopen de ganse aarde. En in het licht van uw heilig deugdenbeeld en de kennis daarvan in de ziel, zal ieder van ons niet verder kunnen komen, maar het zou een wonder zijn als dat al zo was. Die met die doorleefde zelfkennis vanmorgen uw huis zou hebben betreden, kloppende op de heup, wee mijner, dat ik zo gezondig heb, de kroon is van mijn hoofd gevallen. Want Heere, we weten niet eens wat zonde is, tenzij u zonde tot zonde maakt. Wij weten niet wat het is om te leven onder uw oordeel, tenzij u de grimmigheid van uw ongenoegen ons doet ervaren. Wij weten ook niet de rijkdom van uw genade, tenzij u dat persoonlijk en bevindelijk komt te leren. Die diepte van de val is zo onuitsprekelijk diep. De gevolgen zijn zo ontzaggelijk wijd. Alleen uw kerk weet het, die in de doorleving van eigen hart en leven moet ervaren wat uw gemeente beleidt. Dat we haters zijn van God en haters van de naaste, ja tot alle boosheid geneigd als van onszelf. Alleen door de heerschappij uw genade in ons hart komt er een verlangen om te zijn zoals u was. O Zone Gods, maakt ons uw beeld gelijk. En laat ook deze dag een dag van uw heerkracht wezen. De kracht uw opstanding zich openbaar in het leven van onze kinderen, van het opgroeiend geslacht van de gemeente. Heren, we weten het. U zult uw doel bereiken. Er zal niemand in staat zijn dit tegen te houden. U zult het getal daar verkoren en inzamelen. En wie zal daar ook maar één ogenblik, Heren, verhindering kunnen brengen. Maar ach, we leven alle naar de grote eeuwigheid. Zoudt u uw weldadigheid in de gemeente nog willen openbaren? En ook in de toebrenging van velen ons niet voorbij willen gaan. En jonge harten nog doen buigen voor de vrees van uw heilige naam. Jonge leven ze nog een halt toe willen roepen. Opdat de zaligheid die in u is geopenbaard zou worden, ook in het leven van onze jonge mensen en van onze kinderen, opdat ze zouden leren wandelen in de vrees van uw heilige naam. Doorwandelt de gemeente uw bewarend opzicht, o koning der koningen, zij over ons, dat u ook uw erfdeel niet vergeten. Heer, u weet de louteringen, de strijd, de zorgen, de noden, ook van uw erfdeel op aarde. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, maar het is zo onderscheiden hoe dat het beleefd en ingeleefd wordt. Uw weg is voorwaar in de zee. Uw pad is voorwaar in diepe wateren. Doet ons verstaan, Heere, dat u ook uw kerk daardoor hebt geleid. U zullen als op Mozes beet, wanneer uw pad loopt door de zee heen, golven overstromen. Wanneer ook de kracht van uw opstanding zich openbaar in de bediening van uw getuigenis, mochten de ogen geopend zijn, de tekenen uw nagelen aanschouwd, de harteprijs worden gezien, opdat in u de eeuwige sterkte bevonden zou mogen worden. Kom nog eens springend over bergen en heuvelen. Laat uw stem nog eens horen, opdat we door uw daden zouden worden verblijd. Bedenken aan hen die thuis zijn, die met ons niet kunnen samenkomen. Geef een zegen. Dat u ook aanschouwen naar uw eeuwig verbond, de nood van uw ganse Sion over de einden der aarde. U kent de noden ook in ons vaderland. Bouwt uw rijk, o God, indien het u behagen, als in de dagen van oud. Dat u ook uw dienstknechten deze dag nabij zij, en allen die in uw wijngaard arbeiden, en wil ook uw knecht in dit uur, in de bediening en zalving der heilige verlenen, inzicht, eenvoudigheid, bewogenheid, in de bediening van het evangelie die u hem hebt betrouwd, en laat ook zijn hart vervuld zijn met heilsbespiegelingen om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de 19, de versen 14, 17, 18. Och dat ik klaar en onderscheiden zag. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Doe mij op pad van uw geboden train. Onder 19, de versen 14, 17 en 18.
Thank you.
geliefden, de legeringen van Gods kinderen zijn wonderlijk. Ze zijn ook onderscheiden. We hebben ervan gezongen, graag op het spoor, mijn wankelende gangen. David, de dichter van 119, die wist dat er een begin in God was. Hij wist dat de Heer zijn leven leidde. En als hij dacht aan de wegen die hij gaan moest, heeft hij gebeden of de Heer zijn wankelende gangen richten wilde. Schoon van genade had God hem geleerd geen hardloper te zijn. Hij heeft zijn weg, zoals hij zelf zegt, struikelende gegaan, graag op dat spoor, mijn wankelende gangen. Ik hoop dat u dat beeld best begrijpen kan van een mens die niet sterk meer op zijn benen is, die probeert zijn wegje te gaan en van alle kanten zich vast moet grijpen om overeind te blijven. Dat is David. Een beminde des Heren. Die de Heren hoog opgericht had. Ja, de Heren heeft onderscheiden legeringen. Ook dat willen we vanmorgen met u gaan overdenken. Naar aanleiding van de schrift die vanmorgen uw aandacht vraagt in Johannes 20. Wij gaan met u overdenken het 26e vers. Het 26e vers van Johannes 20. Ik lees daar het woord van God. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: vrede zij u lieden. Ik wil vanmorgen uw aandacht vragen voor Thomas, gezegd Didymus, een leerling van Jezus. Thomas, gezegd Didymus, een leerling van Jezus. Ik wil met u denken over 3 zaken. Een onwetende leerling, een leergierige leerling, een onderwezen leerling. Moeilijk, denk maar mee. Thomas, gezegd Didymus, een leerling van Jezus. Dat weten we toch. Wat is dat voor een man? Dat is in de eerste plaats een onwetende leerling. Gods woord leert dat. En na 8 dagen. Toch een leergierige leerling. We lezen. En Thomas was met hen. En onderwezen leerling, en Jezus kwam binnen. Mogen Gods geest ons de verborgenheden van zijn woord willen leren. Geliefden, na 8 dagen. Zondag na Pasen. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest het beliefd heeft ons te laten inblikken in de kring van de discipelen van Jezus. Het woordje discipel is leerling. Thomas was een discipel. En hij was een leerling. Als we het thema noemen Thomas, gezegd Didymus, dan is dat op tweeërlei plaatsen in Gods woord te vinden. Dat vindt u in dit hoofdstuk. dat vindt u ook in het 11e hoofdstuk van Johannes. Dat heeft te maken, u weet dat het Johannes-evangelie heel laat geschreven is, met de arbeid die deze Thomas, gezegd Didymus, gedaan heeft. Want hij heeft later als discipel van Jezus, apostel van Jezus, gearbeid in Palestina, maar hij heeft ook gearbeid in de landen rondom, in de Griekse cultuurwereld. Daarom is Thomas een Hebreeuwse naam. Zo gaf men in Palestina hem die naam Thomas. En men noemde hem Didymus in de landen rondom waar hij arbeidde als een geleerde leerling van Jezus. 8 dagen na Pasen. En de Heer vergunt ons een blik te slaan in de vrucht van Pasen. En in de kring van de discipelen van Jezus. En dan merken we op de soevereiniteit van God in de leidingen die hij met zijn kinderen op aarde begeert te houden. Ook wordt na Pasen ons een duidelijk inzicht gegeven in de onderscheiden personen en in de onderscheiden karakters. Want Gods kinderen behoren bij een heel groot gezin met onderscheiden kennis, onderscheiden karakters, onderscheiden daden. Je hoort dat wel eens zeggen in mensen met gezinnetjes. Ze zeggen, er is niet één kind gelijk. Ze hebben allemaal wel iets aparts. Wel, in het leven van Gods kinderen vindt u dat ook terug. U worden in het wonder der waarachtige bekering wel de karakters beteugeld, de karakters gereguleerd, maar ze worden niet ganselijk weggenomen. Ik bedoel, zoals in het natuurlijke leven mensen onderscheiden karakters hebben, ik hoef u toch geen ethiek te leren vanmorgen, zo is dat ook in het leven van de kinderen God. Om u dat duidelijk, heel kort duidelijk te maken. Er is maar één Petrus. De man die de rots genoemd wordt. De Petra. De man vooruit. De man die het zwaard neemt. De man die onmiddellijk conclusies trekt en doet. Een doemens, zegt men in de psychologie. Zijn er ook andere bedaarde, overwogene, door de liefde gedrongen, als een Johannes die de bijnaam heeft van de apostel die Jezus lief heeft, die aan het einde van zijn leven dat nog steeds betoont, als hij zijn brieven schrijft, de 3 zendbrieven van Johannes, en dat op een zo'n hele tere wijze altijd aan van kinderkens, in die kring van de discipelen is ook een ander figuur, een ander leerling onthouden. Hij heeft zichzelf geen leerling gemaakt, heeft zichzelf niet ingeschreven, heeft zelf geen keus gemaakt, het is God gedaan. Goed, luister maar in onze bange dagen. Over deze man gaat het, 8 dagen na Pasen. Er is heel wat gebeurd, daar is een gedeelte van voorgelezen. Op de avond van de dag is Jezus gekomen na het bezoek van de Emmausgangers. Scharen bij elkander, vrouwen bij elkander, Emmausgangers die verwonderd binnenkomen en roepen, de Heer is waarlijk opgestaan. En uit de kring van de jongeren, de Emmausgangers, geroepen wordt, hij is van Cephas gezien. Toen is hij gekomen. Hij die gezegd heeft, sla die herder. schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Hij zoekt zijn verstrooide schapen op. En we zien hem in de avond van de eerste dag van de week, zien we hem de kring van de discipelen binnenkomen. Zijn vrede groet, de deur op slot vanwege de vrezen der Joden. Ons kinderen kunnen heel veel vrees hebben. En dan lees ik in het verband van deze waarheid, en als het avond was, op dezelfde dag van de week, als de deuren gesloten waren, dat de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En er staat er enkele versen achter iets zeer opmerkelijk. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hun niet toen Jezus daar kwam. En nu zijn we dus 8 dagen verder. Waarom is Thomas daar niet? Wat is hij eigenlijk voor een kind God? Wat voor een leerling op de school van vrije genade? En maar proberen te blijven, maar niet te veel wetende mensen worden, klaargestoomde mensen, want daar kan God niks meer aan kwijt. Waarom dan niet? Wat is hij eigenlijk voor een man? Nou, hij is in de kring der discipelen geroepen, kunt u lezen, en enkele facetten uit zijn karakter en zijn denken komt duidelijk openbaar op verschillende plaatsen in de schrift. En ga u daar enkele van noemen. We denken aan een tafereeltje dat gebeurde in Galilea. En daar in Galilea gaat iets zeer wonderlijks gebeuren, want er komt iemand en die komt vertellen dat Lazarus krank is, tot de dood toe krank is. En dan zegt de Heer Jezus: Lazarus, onze vriend, is gestorven. En zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de discipelen die kijken elkaar aan. En dan komt Thomas en die gaan naar Jezus. Die daar met de kring van de discipelen staat te praten. En dan zegt Thomas tegen de discipelen: we gaan met hem. Laat ons gaan naar Jeruzalem en laat ons dan daar met hem sterven. Laat ons dan maar met hem sterven. Dus een keuze bewust. Als hij de dood in wil, als dat de weg gaat, dan liever met hem sterven dan zonder hem te leven. Dus een keus is wel bewust. Zijn liefde onvergankelijk. Zijn trouw is tot in de dood. Dus een bewuste keus. Een man die overlegt. En denkt en kiest. Alleen de dodengang naar Jeruzalem verstond hij niet. Dat achter de dood het leven zou zijn. En dat Jeruzalem een kruisdood zou inhouden, was voor deze Thomas een grote verborgenheid. Maar hij was leerling. Hij was leerling. Even een facet. Een andere gedachte vinden we in Johannes 14. Daar komt deze Thomas genaamd Didymus ook weer terug. En Johannes 14, daar gaat de Heer Jezus voorbereiden op de belijdenis van Thomas. Laat ons met hem sterven. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En het huis van mijn vader zijn vele woningen. Waar ik heen ga, weet ge. En alles zwijgt. Thomas niet. Hij zegt: Heer, u zegt, de weg waarheen u gaat weten. Maar ik weet de weg niet. Ik weet het niet. Ik begrijp het niet. Luistert u mee? Augustinus, die schrijft over Thomas, dat hij een exempel is, waarin Gods kinderen veel troost voor hun genadeleven kunnen vinden.
Wat waren ze wijs, die apologeten. Ik weet het weer niet. Ja, maar Thomas, je hebt gezegd dat je met hem wilde sterven. Dat je met hem de dood in wilde. En de weg niet. En dan komt dat ingrijpende woord van Jezus, Thomas. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Die weg naar de dood is gekomen. Gethsemane, weet hij. Gabbata, weet hij. Golgotha, weet hij. Pasen, weet hij niet. Weet hij niet. Niet zo hard lopen. En dan komt op de avond van de dag, op deze dag, de openbaring van een opgestane borg. De vrouwen opgetogen, Simon Petrus opgetogen. En ze hebben daarover gesproken. Nee. Al hetgeen wat ze zeggen en wat ze mededelen, bereikt niet de plaats die het nemen moet, namelijk het hart van Thomas. Hij is een denker. Dat kan niet. De kruisdood is een verborgenheid. De vervulling van Gods recht. Het ligt hem allemaal bedekt. Eén ding weet hij. Hij heeft eenmaal door genade deze Jezus leren kennen. Hij is van de Vader aan hem geopenbaard. Heeft hem in de weg van zijn vernedering gevolgd. De verbondenheid met hem, die zijn meester en zijn goal is, is onveranderd. Maar, dan komt de dood. Hij is er niet meer. Het is in de dood geëindigd. En nu zeggen ze wel dat hij opgestaan is. Maar hij heeft hem niet gezien. En nu zal dat misschien wel of niet waar zijn. Maar het getuigenis van Gods kinderen, die zielsbevindelijk Pasen hebben beleefd, nemen de donkerheid en de vragen in het leven van deze Thomas niet weg. Hij kan met het getuigenis van anderen zich niet helpen. En hij kan met de geloofsbelijdenis van anderen zijn eigen vragen niet opgelost krijgen. En ik kan met de liefelijkste getuigenis, hij is waarlijk opgestaan, zijn zaken niet opgelost krijgen. Hij blijft met al dat getuigenis, met het feit van Pasen, een buitenstaand mens. Dat is toch wonderlijk? Dat is toch wonderlijk? En wat komt er nu? Nu heeft hij zich van de groep der jongeren onttrokken. En hoe leeft deze mens? Met zijn onveranderde keus, met zijn leven dat in de dood is geëindigd, in een stukje eenzaamheid. Ik noemde u een onwetende leerling. Discipelen kunnen het niet oplossen. Getuigenis van vrouwen kunnen het niet oplossen. Zijn medebroeders kunnen het niet oplossen. En die man die draait in de kring van zijn eigen leven. Dat is gebeurd, dat is waar. Maar ja, verder. De gestalte van de Emmaus ligt daar heel dichtbij. Wij hebben geloofd dat hij het was, gehoopt. Maar het is de derde dag. Hij kan dus met alles wat in zijn leven gebeurd is, geen oplossing vinden. En wat gebeurt er nou? Als deze man in de donkerheid daar verkeert, de gemeenschap verbroken, tenminste, niet meer in de kring der jongeren, dan krijgt hij bezoek. Hij krijgt bezoek, opnieuw bezoek, van de discipelen van Jezus. Luistert u maar. Want deze onwetende leerling wordt niet aan zichzelf overgelaten. De discipelen hebben niet gezegd, nou je bekijkt het dan maar. Nee. Ik lees dat zeer duidelijk in het verband. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was met hun niet toen Jezus daar was. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Ze hebben hem opgezocht. Mag dat soms heel eenvoudig zijn. Zij broertje, zit je in de donker, hè? Jongen, wat scheelt er toch aan? Hij is echt opgestaan. We hebben het zielbevindelijk, praktikaal hebben beleefd. We hebben hem gezien, we hebben hem horen spreken. Hij heeft getuigenis gegeven. Hij heeft ons de vrede die in hem is verkondigd. Vrede zijn jullieden. We hebben zo duidelijk zijn woorden gehoord en zijn gestalte gezien. Hij is de onverderfelijke. Hij heeft geheerst over de dood en het graf. Heus, Thomas, de schuld is uitgewist. Het graf is geopend. Zien is door recht verlost. En de wederkerende tot gerechtigheid. En ze zeiden dat aan hem. En toen hadden ze gehoopt dat dat verstarde leven, dat kille leven, dat bedroefde leven van Thomas zou oplichten. Dat er een glimlach zou doorbreken. En dat hij zou zeggen, mensen, is het dan toch waar? Maar dat gebeurt niet. Zie ze bij elkaar zitten. Petrus, Johannes, Andreas. Thomas, we hebben hem gezien. Thomas, de dood is verslonden tot overwinning. Hij is die ons triomferende koning. De hel heeft zijn vangst moeten loslaten. De schuld van het volk is betaald. Sion is verlost. Ja, zal wel waar zijn. Ik had het over karakter en over legeringen. Deze man is een denker. En dan gaat hij iets zeggen, iets zeer ingrijpend zeggen. Hij zegt, ja, dat is nodig, maar de persoonlijke beleving daarvan zal ik toch zelf moeten ervaren. En hij zeide, indien ik in zijn handen niet zie, de tekenen de nalen. Hij weet ze dus. Hij weet van een gekruiste. Hij kent de tekenen der nagelen. Maar ja, dat is in de dood geëindigd. En dat zal ik moeten zien. Indien ik mijn vinger steek in de tekenen der nagelen. En mijn hand aan zijn zijde. Dan zal ik geenszins geloven. Mensen. Het is wel goed, Omar. Je kan me niet helpen. Je lost het niet voor me op. Het is voor mij onverklaarbaar. Dat zal God zelf me moeten leren. Is dat duidelijk? Hij is geen napraat, u. Hij steelt het niet. Hij redeneert niet. Hij bespiegelt niet. Hij beschouwt niet. Hij concludeert niet. Hij moet het van God vandaan weten. Is dat duidelijk? Ken je je legering? En dan gaan de discipelen weg. En Thomas blijft in zijn eenzaamheid. En dan 8 dagen later. En dan gebeurt daar iets wonderlijks. De discipelen die zijn daar in Jeruzalem bij elkander. En dan gaat de deur open. En dan komt Thomas. Hey, kom je er weer bij? Ja. Ach, de wereld biedt me niks. En de godsdienst ook niet. In Jeruzalem is de dood. En ja, de betrekking, dat weet je. Dat heeft de Heer eenmaal gelegd. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan toch maar de gemeenschap met dat volk. Dan maar liever als een onwetende dwaze in de gemeenschap van dat volk. Want de wereld die lost het ook niet op. Nee toch. En als dan Thomas daar binnen is, hij komt er niet met een rapport vol cijfers hoor. Oh, weet wie is? Hij zegt niet, ja, maar jullie kennen er wat van, maar ik ook. Al heb ik dan niet zoveel als jullie, maar. Maar zo gaat dat niet in Koninkrijk Gods. En Thomas, genaamd Didymus. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas was met hen. Tweede zondag. Deuren zijn weer gesloten. Ja, trouwens. Ze hoeven niet bang te zijn dat de godsdienst er binnenkomt. Geloof je dat? Wat moet nou de godsdienst doen bij kinderen Gods? Die zijn er binnen 5 minuten weggelopen. Want hun taal is niet hun taal geworden. Dat blijft vreemd. Alleen wat van God is verenigd. Ja. En daar zitten ze dan. En Thomas is er ook, weet je bij. Wat zijn ze wel blij geweest, hè? Dacht je ze niet. Toen ze deze onwetende man, die toch leergierig was, want hij moet opgelost worden, daar in het midden van hun zien. Thomas. Tweede zondag, deuren gesloten. En dan komt er een hemelsbezoek. Want die discipelen, daar staan niet in Gods woord. En ze begonnen weer tegen hem te zeggen. En ze gingen weer tegen Thomas vertellen. En ze hebben niet opnieuw tot hem gezegd, Thomas, hij leeft. Nou, ze zitten daar bij elkaar. En dan gaat de deur open. Hij komt niet door gesloten deur. Geen extraordinaire zaak eraan verbinden. Hij doet de deur open. Want hij verbreekt de sleutels en de grendelen. Dat is toch heel eenvoudig. Zo doet hij ook de deuren van een mensenhart open. Hij komt binnen als hij dat wil. En hij blijft weg als hij wil. Volg van God. Dat je de liefde niet opwekt tot het hem lustte, zegt de bruid. En dan komt hij binnen. Waarom? Omdat hij zijn kerk liefd met een eeuwige liefde. En omdat hij waar maakt, mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven. Maar omdat hij ook weet de knopen en de strijd en de donkerheid en de louteringen waarin zijn gemeente op aarde verkeert. Hij kent de discipelen, ook Thomas. Dat blijkt dus duidelijk genoeg als hij daar binnenkomt. En het eerste wat dan toch wel op moet vallen. Luistert u maar. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam. Over dat komen zou je veel dingen kunnen denken, mens. Zeker hij is gekomen. Van voor de grondlegging der wereld in Gods raad. Hij is gekomen in de openbaring van de beloften van het oude verbond. Kind geboren, zoon gegeven. Hij is gekomen in de volheid des tijds. Want als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Hij is gekomen naar de boorden van de Jordaan. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is ook gekomen tot zijn volk. De 10e uur. Hij komt springend op de bergen. En huppelend op de heuvelen. Dit is de stem van mijn liefste. Hij komt, zegt Calvijn. In de gedaante van het woord. Hij komt in de prediking van het evangelie. En hij dringt in de harten van zijn gemeente op zijn tijd en zijn wijze. Alzo komt hij ook nu. Hij is de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega. 8 dagen zijn voorbij. Lange dagen. Hele lange dagen. Ik kan indenken dat in het hart van deze Thomas geleefd heeft. Zal hem al nooit meer zien. Hij zal wel nooit meer komen. Hij zal zich wel achterhouden. Hij kan immers niet weten dat achter de dood het leven ligt. En terwijl deze man inleeft, zijn staat voor God, voelt geen deel te hebben aan het goed van de jongeren, komt Jezus binnen. Dan een opmerkelijk woord. In onze gedachten kan je dat een beetje indenken. Een opperkamer in Jeruzalem. Discipelen bij elkander. Wat vrouwen erbij. Een deur die opengaat. En dan staat hij. Blank en rood. De banier boven de 10.000. Dat staat hij. De medere Boas. Dat staat hij, vaders lieveling. En vaders keurling. Dat staat hij. De Jedutia. De medere Salomo. Vrede zijn jullie die. Hey. Geen onbekende Jezus. Nee, nee. geen onbekende Jezus. Zijn openbaring is een nadere openbaring. Een nadere verklaring van het heil dat hij verworven heeft. En het wonderlijke in dit. U mag het niet vergeten. En de deur gaat open. Vrede, zei Thomas. Nee. Vrede, zei u niet in. De ganse gemeente, Thomas, jij ook. Ik reken jou in mijn gerechtigheid. Vrede ook voor jou, Thomas. Al leef je in onvrede van binnen, want als je God kwijt bent, hij is niet zo makkelijk heen. Wanneer de Heere zich onthoudt en de verborgen onderwijzingen wegvallen, dus dit is hier niet zo breed, zei de oudje. He? Ik zocht hem de s'nachts op mijn leger en ik vond hem niet. Of heb je de kerk nooit horen zingen? Dacht hoe God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. O die kerk, zouden zijn belofte missen, toch nog zijn vervulling missen. O, wat kan dat leven gelouterd zijn en bestreden. En mensen, nou is er niets erger, dit is erger dan de dood, als hij zich onthoudt. O, als die hemel van koper is en die aarde van ijzer is. Als de uitgangen van het leven nauwelijks te vinden zijn. Als het gebedsleven kwijnt. Als het woord van God gesloten ligt. En er geen uitgangen des levens zijn. Ik ben als een lederen zak in de rook. Schreeuw daaruit. En dan? Dan komt hij. Niet vanwege de waardigheid. Maar vanwege zijn eigen werk. Vrede. Zij u lieden. Tjonge. En ik zie Thomas kijken. Zie je? Hij ziet hem. Waar de jongeren van gesproken hebben. Hij ziet hem in de heerlijkheid van zijn opstanding. En in dat Thomas één woordje zegt. Zegt de Heere. En in dat zeggen verklaart hij. Dat hij weet wat in het hart van Thomas ligt. Thomas. Je wou de bloedprijs zien toch hé? Luistert u mee? Je wou toch de bloedprijs zien? Want de belijdenis van Thomas dan zei dat ik mijn hand leg, mijn vinger leg. Dat is een begeerte naar die prijs, naar die harte prijs, naar die noodzakelijke prijs. Zonder bloedstorting is geen vergeving. Hier is een kind van God die het bloed nodig krijgt. De gerechtigheid nodig krijgt. Die verzoend moet worden. Die verlost moet worden. Thomas. Je wou de tekenen van het bloed. De tekenen van de gerechtigheid. Dat zocht je toch. Je zocht toch. De weldaden die in mij zijn. Je wilde toch weten. Hoe je van je schuld. En van je zonde verlost wordt. Je wilde toch weten hoe je in de gemeenschap met God hersteld wordt. Dat wilde je toch weten. En in mijn gedachten staat hij. Hier zegt hij. En ik zie dat de Heere Jezus zijn opperkleed wegdoet. Zijn onderkleed opzij schuift. Hier zijn de tekenen. De prijs der zielen. Het rangsoen. Niet door goud. Nog door zilver, Thomas. Ik heb tijdens mijn omwandeling je geleerd dat ik gewillig was om die prijs te betalen. Ik heb je geleerd dat ik gehoorzaam zou zijn tot in de dood, tot in de dood des Christus. O Thomas, dacht je dat die beloften Gods niet vervuld zijn? Dacht je dat ik mijn werk niet volleindigen zou? Dacht je dat het niet waar is dat hij het goede werk dat hij begonnen heeft, zal volleinden tot op de dag van Christus. Want hij begint de zaak op aarde. En hij voltooit hem op aarde. Thomas, hier heb je de prijs. Die wou je toch weten? Luistert u maar. Zo staat dat en na 8 dagen. En daarna zeide hij tot Thomas. Breng uw vinger hier. en ziet mijn handen, en brengt uw hand, en steekt ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Thomas was niet in een staat van ongeloof, maar in een stand van ongeloof. Want deze man had staatsvernieuwing. Hij was van dood levend gemaakt. En nu de vrucht hier in de stand van het genade ligt. Niet kunnen komen waar je komen moet. Niet kunnen grijpen wat je bezitten moet. Zo heeft de Heer Jezus hem onderwijs. Het eerlijk tegen hem gezegd. Want God handelt eerlijk met zijn kinderen op aarde. Een leergierige leerling. Die weten wilde hoe hij van zijn zonde en van zijn schuld verlost moet worden. Gaat er nou eens over denken. Waar gaat het nou die kerk eigenlijk om? Om de hemel? Nee. Hoe wordt die zaak recht, mensen? Hoe komt die zaak recht? Hoe word ik met God verzoend? En dat door de enige gerechtigheid van een aangewezen, een verklaarde, een gekende Jezus. Want hij was leerling. Daarom heb ik mijn thema genoemd. Thomas gezegd Didymus. Een leerling van Jezus. Maar een mens die met de kerk moet zeggen. Schraag op het spoor. Mijn wankelende gangen. Nou ziet hij de prijs. En dan mag hij de prijs nog eigenen ook. Hier. Leg je hand er maar in. Leg je vinger er maar in, Thomas. Eigen je maar. Wat ik je verklaar en openbaar. En dan, ja, dan komt het. De vrucht, het onderwijs dat hij leerde. En hoe, ga ik zo met u overdenken, zingen. 26, tweede versje. Beproef vrij van omhoog, mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag, 2 van 26. Daar in de opperkamer in Jeruzalem. Een onwetende leerling die een hemelse les krijgt. Uit liefde. Ja. De Heer heeft niet gezegd toen hij zijn Thomas zag staan. Dwaze, rebellerende, onwetende, ellendige tegenstrever, heb ik nou niet genoeg aan je leven gedaan? Hoe kon je twijfelen aan mijn trouw? Hoe kon je twijfelen aan mijn op... Nee toch. Zo handelt God met zijn kinderen niet. Hij vindt een gunst. En niet een wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Volk van God. Hij leeft. Ik ben dood geweest. En ik leef. Tot in alle eeuwigheid. Ik draag de sleutels van de dood. En ik draag de sleutels van de hel. Thomas. Met een gezicht op zijn meester. Wees nou eens gelovig. En niet ongelovig. Leg je verstand nou eens zwijgen op. Jij die alles maar denkt en weet en begrijpen wil. Ik laat me niet begrijpen, Thomas. Ik laat me alleen maar bewonderen. Die om onze overtreding is verwond. Om onze ongerechtigheid is verbrijzeld. Thomas, ik heb je toch gezegd. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Die tot me komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zie ze staan, de discipelen. En dan Jezus en zijn leerling. Deren nog nooit moe geworden om zijn dwaze discipelen te onderwijzen. Hij bij wijze van spreken nog nooit gezegd, jij de klas maar uit. Je bent toch een onverbeterlijk mens, een leerling wat niks mee te beginnen is. Ga jij maar van mijn school af. Zo handelt God nou niet. Ik ben het toch wel met Augustinus eens. Die zegt dat er een treffende les is. Voor een onwetend volk op de aarde. Die maar steeds onderwijs van de hemel ontvangen moet. Ja, een wonderlijk tafereel in de opperzaal in Jeruzalem. De discipelen en hij in het midden. Vrede, zei jullie. Ja. En als er vrede is, is de oorlog voorbij. Als er vrede is, is de oorlog voorbij. Als er vrede is, komt de rust. Als er vrede is, komt de bedaardheid. En dan het wonder. Want dat deze jongen, deze eenvoudige leerling, zijn les goed geleerd heeft, komt openbaar. Want het is een onderwezen leerling. Vind je het moeilijk? Nou, moet je eens luisteren. Een van de dingen in Gods woord die ik altijd weer bewonder, is de wijze waarop de Heere zijn kinderen leert. Want daar staat Thomas voor zijn meester. En nu staat er niet. Staat er niet. En toen leidde Thomas zijn vinger en zijn hand in de wonden van Jezus. Staat er niet. Staat er niet. Dat wordt ons helemaal niet medegedeeld. Want het dierbare geloof, niet door zien, maar door geloven, doet in zijn hart ervaren de woorden van zijn meester. De prijs is betaald, de schuld is er niet meer, het oordeel is weg. En dan komt deze Thomas met een grotere belijdenis. Dan de andere discipelen en de vrouwen tezamen. Goed lezen. Dan hoor ik en Thomas antwoordde. En zeide tot hem. Mijn Heere en mijn God bid ik. Dat vraagt ons eventjes te denken. Mijn Heere. Het woordje heb ik u al vaker verklaard. Curios. Bezitter, eigenaar. O mijn bezitter. O mijn eigenaar. Moet ik u zondag 13 lezen? Van onze Heidelberger catechismus? Daar kan je het precies in vinden. Wat dat woordje Heere beduidt. Die zijn kerk heeft geëigend. Hij zegt, o mijn eigenaar. Heb je me willen hebben? Heb je me willen houden? O mijn curios, mijn bezitter, Heb je me gewild? Heb je me gehouden? Ben je mijn eigenaar? Gekocht door de prijs van het bloed. Daar komt Thomas daar boven in die zaal aan de wijn. Niet alleen dat er een prijs is betaald, maar dat er een prijs voor hem is betaald. En niet alleen dat de kerk verlost is, maar dat hij verlost is. Dat komt in zijn belijdenis naar buiten. O mijn Heere. Mijn Kurier. Dan nog iets. Mijn God. Nou blikt hij als het ware door de geheimen van de Godsopenbaring. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. En wie is het die verdoemt? Mijn God. Hij als de tweede persoon van het aanbiddelijke wezen Gods. Want hij heeft hem nou niet als de eigenaar gezien. Maar hij ziet hem ook in zijn ware heerlijke Godheid. Zoals hij van de eeuwigheid de prijs opgebracht heeft. Zo volmaakt en zo volkomen. Dat er daar in die opperzaal gezegd kan worden. En hij schouwt geen zonde in zijn Jacob. En hij schouwt geen overtredingen in zijn Israël. Er ligt nog een zaak. Eenmaal heeft Jezus tot Maria Magdalena gezegd. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en tot uw God. De heerlijkheid van hem, die de tweede persoon is, en de gangen van zijn vernedering, zit hij nu in de gangen van de verhoging. Doe uw oren open. De blanke heerlijkheid, die afstraalt in hem, mijn God, er is een eeuwigheidswerk. Dat wil zeggen, de Heere die gedenkt daar zonde nooit meer. Daar is Thomas gerechtvaardigd in de geest. Mijn, hij zegt niet, God, mijn God. Door hem is de eeuwige herstelling met een drie-enig wezen gegarandeerd. Op Pasen heeft de kerk een eeuwigheidsrecht ontvangen. Op Pasen mag de gemeente Gods weten dat hun toekomst boven is. Op Pasen mag de gemeente Gods weten, zal niet altijd duren. En mijn vader die telt de uren. Heilgeheimen, ze worden naar zijn vreeverbond getoond. En wat moet Thomas daar nou mee aan? Want als hij die ingrijpende belijdenis uitgesproken heeft, mijn Heere en mijn God, krijgt hij nog een klein nalesje. Luistert u mij. Mijn Heere en Jezus zeiden tot hem: omdat ge me gezien hebt, Thomas, we hebben geloofd. Zalig zijn ze die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Dat wil zeggen, niet zoals Thomas hem zag. Zoals hij in de dadelijke openbaring daar 8 dagen na Pasen aan nog getoond werd. Maar zoals hij in de heerlijkheid van de schrift openbaar wordt. Want er is een volk die kent hem. En een volk die ziet hem. En een volk die weet hoe dat hij eruit ziet. Weet u toch hoe hij eruit ziet? Weet u dat? Zou u hem kunnen tekenen? Die hier op de avond van de dag zich aan Thomas en de jongeren openbaart. Als ik aan u vraag, hoe ziet hij eruit? Weet u dat? Zou de kerk het voorwerp van hun liefde niet kennen? Het voorwerp van hun vermaak niet weten? U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wel vatten. Wil je het weten hoe hij eruit ziet? Wel zijn haarlokken zijn vervuld van nachtdruppen. Waar hij zijn voetstap zet, doet hij het al ten zegedijen. Al wat aan hem is, is gangsbegeerlijk. Zulken is mijn liefste en zulken is mijn vriend. O dochteren van Jeruzalem, hartelijk zal ik u lief hebben. O Heere, mijn sterkte. Daar wordt de liefde sterker dan ooit ervaren. Wanneer de kerk door dat dierbare geloof hem mag aanschouwen. Die van de Vader gegeven is tot kennis, gerechtigheid, heiligmaking, volkomen verlost. Ja, dat was de tekst. Een leerlingetje. En omdat hij nou leerling is en bleef, kon de Heere veel aan hem kwijt. Ik heb u al zo vaak gewaarschuwd voor klaargestoomde mensen. Daar moet je maar niet jaloers op zijn. Maar achterin, steeds maar weer opnieuw. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het is een volk die steeds maar onderwijs bekomen moet. Ik vroeg aan uw jongen hart. Weet je hoe dat hij eruit ziet? Niet. Ken je hem niet? Eerlijk met jezelf omgaan? Ken je hem niet? En als dan de eeuwigheid komt. En de dood die gaat de vensters binnenkomen. Waar moet je naartoe dan met al je noden, je zorgen, je moeite, je leed, je verdriet? Kijk, er is een volk op aarde die ervaart, want het naar het woord in de lijn wedervaart, de rechtvaardig en de goddelozen. Nu, hij heeft de kruiswegjes van zijn kindertjes nooit gespaard hoor. Breek het er maar een beetje op. Wat moet je van de wereld verwachten? En die je van de wereld waard, zouden de wereld het harel lief hebben, maar omdat je van de wereld niet bent, ja, daarom haat u de wereld. Weet dat ze mij eerder nu gehaat hebben. Het is een erfdeel op aarde. Die weet dat met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar ge alles ziet. Dat is toch wat als je een God hebt. Waar je voor tijd en eeuwigheid naartoe kan. Waar je met alles in je leven een plekje bij mag wezen. Klein voor uw oog, mijn hart en leven bloot. Waar moet je naartoe, mijn onbekeerde jeugd. Op weg naar die ontzaggelijke eeuwigheid. Gaat er toch eens om denken. Dat er maar één volk gelukkig is. Dat er maar één volk toekomst heeft. Al is dat een volk met 1000 doden en 1000 zorgen. Maar ik zeg het u. Dat ze alles niet willen ruilen. Voor duizenden wereld bij elkaar. Als ik u heb, Heer mijn. Zal dan nog iets anders nog God zijn. En de deur is nog niet dit. Nee. De deur is nog niet op het nachtslot. Nog roept de Heere van de tinnen des tempels, wend u naar mij toe en wordt toch behouden, o alle gij einden der aarde. Nog getuigt de Heere, mijn zoon en mijn dochter, geef mij uw hand. Nog zijn de roepingen Gods onberouwelijk, bekerende tot de ziel. En nog roept de Heere, verlaat de slechtigheden alleen en treed op de weg van het verstand. Heus. Leg je wetenschap maar weg. En je vermeende kennis levert ze maar in. En schreeuwt maar uit de onwetendheid van je leven. Heere, hoe moet bekeerd worden? Heere, wat is geloof? Heere, hoe kom ik aan het deel dat u volk gegeven hebt? En volk Gods, leerlingetje. Val niet mee hoor, diplomaatjes in levering. Dat val niet mee. Toen ik u uitzond zonder buidel en malen. Heeft het u ook iets ontbroken, zegt de Heer. En dan vind ik hier een Thomas. Een denkertje. Een man die er niet zo makkelijk overheen gaat. Die het weten wil. En die aan de weet komt. Als God hem niks leert, krijgt hij geen les. Ik hoop dat je plekje van Thomas maar vinden mag. Weet je, mijn Heere en mijn God. De tekenen der nagelen, ze zijn er. De tekenen in de zijde, ze is er. Hij is boven. Straks zullen ze hem zien. Allen, ook die hem doorstoken zullen hebben. Dan zal het waar worden. Wat hier bij aanvang gestameld is. Dat zal dan straks in volmaaktheid uitgeroepen worden. Mijn Heere, mijn Kyrios en mijn God. Dan zullen daar de blijde zanger staan. De spelien op harp en cymbel slaan. En binnen mij al uw fonteinen wezen. Amen. De Heere, we hebben geprobeerd enkele gedachten te overdenken over een van uw leerlingen die u wilde opzoeken, die u les wilde geven, die u wilde leren de tekenen der nagelen te verstaan. O, wij was er begeerig naar dat bloed. En u hebt hem het niet onthouden. Zegen deze schriftoverdenking. Laat er iets bij zijn voor uw keurlingen. Laat het op bekering zijn, opdat het bloed niet tegen ons getuigen en we het bloed als nieuwe verbonds niet onrein zouden achten. Zegen de waarheid naar uw belofte net, om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 66, 8e vers. Kom luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heere van harte vreest. 8 van 66. Althans heen in vrede. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.